Ga maar een stukje naar achteren, joh. Zit je naast je vader. Hey, joh. Goedenavond allemaal. In Amerika zeggen ze dan, dat zijn de zwarte Amerikanen, die zeggen long time no see. Ja, mijn vrouw vond een kaart in een van de winkels en ze heeft die kaart maar aan een van onze kleinzoons gestuurd. Long time no see. Ja. Maar ik ben blij dat we weer terug zijn en dat we elkaar weer ontmoeten. Het is een heel poosje geleden dat we elkaar gezien hebben. Het is nog veel langer geleden dat we elkaar op de Bijbelkring gezien hebben natuurlijk, want dat is 2 jaar is dat niet geweest. Het eerste jaar dat we het niet hadden is vanwege de synode en alles wat daarna gekomen is. En vorig jaar toen was ik natuurlijk lichamelijk helemaal niet in staat om iets te doen, zeker de laatste periode van het vorige kalenderjaar niet. Ik ben blij dat we die draad vanavond weer kunnen opvatten en dat we vanavond verder kunnen gaan. En ik zei al, mevrouw en ik zijn blij dat we weer in uw midden zijn. Eén nadeel, we kwamen in een koud huis. De verwarming die deed het niet. Nou, oké, we hebben daar prachtig weer gehad in Amerika op de laatste dagen na, maar hier was het echt Hollands weer, weet je wel. Je zag het al vanuit de lucht, allemaal wolken. En onder die wolken was het allemaal nat. Maar goed, jullie hebben denk ik toch ook wel een aardige nazomer gehad. Hè? Tenminste, dat heb ik begrepen uit de berichten. Laten we vanavond verder gaan met de brief aan de Filippenzen. En eerst samen zingen uit de 32e psalm, het 3e en het 6e vers. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde en rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. 32, 3 en 6. We zullen samen bidden. Heer, als we in deze ogenblikken tot u naderen aan het begin van onze samenkomst, dan willen we allereerst uw naam ootmoedig danken dat u ons weer bij elkaar bracht, dat u ons ook deze gelegenheid geeft om elkaar hier rondom uw woord te ontmoeten. U hebt ons gespaard, u hebt ons verzorgd en u bent goed voor ons geweest, Heere. Laten we dat niet alleen maar zeggen met de lippen en het zo met de mond alleen belijden, maar laat dat ook de vertolking zijn van wat er echt mag leven in ons hart, om u ook de eer te geven voor alle onverdiende zegeningen die we ontvangen hebben en die gij ons nog keer op keer genadig wilt schenken. Laten we die weldaden nu ook gebruiken, Heere. Laten we ook de gelegenheid die u ons nog geeft om uw woord te onderzoeken gebruiken. Niet alleen maar uitwendig, maar dat we er ook met ons hart bij betrokken mogen zijn. We mogen vanavond weer verder gaan lezen in de brief die de apostel geschreven heeft aan de gemeente van de Filippenzen. Het is lang geleden, Heere, dat we de eerste hoofdstukken met elkaar uit deze brief gelezen hebben en dat we een begin mochten maken met het derde hoofdstuk. En nu, na zoveel tijd van spanning en zorg, geeft u het ons dat we verder mogen gaan in het onderzoeken van dit gedeelte van uw woord. En we komen vanavond tegelijkertijd toch wel in aanraking met een heel gewichtig, een heel belangrijk, een heel geladen, een heel vol gedeelte van de Heilige Schrift, waar het om de wezenlijke zaken gaat. Geef dat we er met ons hart bij betrokken mogen zijn, Heere, en dat de dingen die gij ons voorstelt ook ons hart mogen hebben en ons hart mogen winnen en dat we er beleving van mogen hebben. Schenk dat dan door uw Heilige Geest. Omdat wat we van de apostel Paulus horen als een getuigenis uit zijn eigen leven door ons ook mag worden gekend en beoefend. Schenk dat, Heere, dankzij uw grote genade over zondige mensen. Heere, wilt u zo alles weren uit ons midden wat ons in de weg kan staan? Verlicht ons oog en verstand en geef ons op te merken wat gij geopenbaard hebt en wat voor ons allemaal van levensbelang is. Wilt u zijn met alle die hier niet konden komen? We denken aan zieken, we denken aan bejaarden, we denken aan mensen die het op allerlei manieren misschien moeilijk hebben. Gedenk ze. Ook degene die met ons meeluisteren en hoor ons, Heer, als we u bidden om ons onverdiend een gezegende avond te schenken. Om Jezus wil. Amen. Ik lees u het eerste gedeelte van het derde hoofdstuk van Paulus' brief aan Filippi. En met het eerste gedeelte van het derde hoofdstuk bedoel ik dan de verzen 1 tot en met 11. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtsten dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Wij hebben het eerste deel van dit derde hoofdstuk tot en met het zevende vers al eens met elkaar besproken. Maar dat is lang geleden. En toen ik, dat is dan gebeurd voordat ik de reis naar Amerika ging maken, bezig was met het vervolg, en toen heb ik voor mezelf even gedacht, is dat eigenlijk niet een te groots en te heerlijke zaak om met elkaar te bespreken. De versen 8 en 9 waar we ons vanavond op kunnen concentreren. Ik zei u, ik heb daar mijn gedachten over laten gaan. Ik ben er mediterend mee bezig geweest voordat ik wegging. En er zijn heel wat mensen geweest die tegen me gezegd hebben, je had dat niet moeten doen. Afspreken een bijbelkring te houden op de dag waarop je 's morgens eerst, na een nacht die je gemist hebt, op Schiphol aankomt. Maar ik heb voor mezelf gedacht, het is al zo lang geleden dat we bijbelkring gehad hebben. Ik moet het maar proberen. Maar toen ik vanmorgen thuis kwam, toen dacht ik, nou, is het nou eigenlijk wel verstandig geweest? Totdat ik mijn aantekeningen weer voor de dag haalde. En toen kreeg ik er toch echt weer zin in. En ik was dankbaar dat we het toch maar voor vanavond wel afgesproken hadden. Want ik heb er ook zin in om de gemeente, en dat is dan vanavond natuurlijk maar een deel van de gemeente, toch weer te ontmoeten rondom het woord. Maar het is heel wat we in de verse 8 en 9 lezen. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En laten we het dan maar hierbij houden, om de verzen 10 en 11 voor een latere tijd te reserveren. Maar het is denk ik toch goed en het is ook nuttig na zo'n lange periode om nog eens even terug te blikken op het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. U herinnert zich wellicht dat de apostel bezig is om te schrijven tegen het gevaar dat de gemeente van Filippi bedreigt van de kant van de zogenaamde legalisten of de nomisten. De mensen die ervan uitgaan dat het evangelie van de Heere Jezus Christus ons wel de weg wijst om in Christus te geloven, maar dat dat niet genoeg is. Wij moeten behalve geloof in Christus ook nog zelf een aandeel zien te hebben in onze zaligheid. De mens moet er zelf ook aan werken. Christus heeft dan wel veel gedaan en als je het in procenten uitdrukt, dan zou je kunnen zeggen dat de Heere Jezus 95% van de zaligheid verworven heeft, maar zo zeiden die Judaïsten, zoals ze ook wel genoemd worden, de mens zal dan zelf toch voor die laatste 5% moeten zorgen. En dat moet de mens dan doen door zich aan de wet te houden. En de wet was voor deze Judaïsten die uit het volk van de Joden afkomstig waren, de wet was dan niet alleen maar de wet van de 10 geboden, maar die bevatte ook nog allerlei andere bepalingen. De Levitische, de Mosaïsche wet, onder andere het onderhouden van de besnijdenis en het onderhouden van allerlei feestdagen van de Joodse kalender. Dat moest dan toch allemaal ook nog gebeuren en daar verdiende de mens dan wat mee en daar vulde hij eigenlijk het offer van Christus mee aan. Nou, die Judaïsten die hebben zo hun gang gemaakt door die vroege christelijke kerk. De apostel is er meer dan eens mee in aanraking geweest en die heeft er ook heel nadrukkelijk over geschreven, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief. Maar hij ziet dat gevaar ook dreigen voor de gemeente van de Filippenzen. Misschien als hij die brief schrijft, is het nog niet zover, staan ze er nog niet aan bloot aan die dwalingen van deze dwaalgeesten. Maar het zal toch niet lang duren of ze zullen daar ook proberen hun winst te boeken. En vandaar dat de apostel het als een taak ziet en dat hij door de Heilige Geest er ook bij geleid wordt om ze als het ware toe te rusten. Als die boodschap straks gebracht wordt, dat ze er dan inderdaad op ingesteld zijn en dat ze er ook heel duidelijk afstand van zullen nemen. Dus een woord van waarschuwing tegen dwaalgeesten en dan van dit bepaalde soort. Mensen die, zoals de apostel zegt, vertrouwen in het vlees. Nou, wij doen dat niet, zegt hij, vers 3, wij zijn de besnijding. Zij zeggen dat ze ook de besnijding zijn, maar dat is niet waar. De apostel gebruikt in vers 2 een ander woord. U kunt dat zien in het Nederlandse vertaling ook. Hij noemt het daar de versnijding. Eigenlijk bedoelt hij te zeggen, dat zijn mensen die het vlees mismaken. Wij zijn de besnijding. De besnijdenis. En wie zijn die wij dan? En wie zijn het dan die zich de besnijdenis mogen noemen? Dat zijn zij die God in de geest dienen, die in Christus Jezus roemen en die niet in het vlees betrouwen. Die dus twee positieve en één negatief kenmerk hebben. Positief God in de geest dienen, op een geestelijke wijze dienen, niet met rituelen alleen maar en daarmee volstaan, niet met vormendienst, maar die in een geestelijke zin God dienen, die in Christus Jezus roemen, die in hem hun heil, al hun heil hebben, en die daarom niet in het vlees vertrouwen, niet in zichzelf, niet op hun goede werken, niet op hun gehoorzaamheid, niet op hun wetsbetrachting betrouwen. En dan gaat Paulus uit zijn eigen leven illustreren hoe hij dat bedoelt. En dan gaat hij van zichzelf ook aantonen hoe het vroeger was in zijn leven en hoe het geworden is. Hij heeft ook die periode in zijn leven gekend dat hij in het vlees betrouwde. En hij meende dat hij daar ook alle reden voor had. Hij somt dat op in de versen 4, 5 en 6. Hij heeft het daarover allerlei dingen die hij bereikt heeft, die hij verkregen heeft, die hij verworven heeft. Sommige van die dingen heeft hij verkregen zomaar als een erfenis. Als hij zegt, ik heb ook alle reden om in het vlees te betrouwen. En misschien nog wel meer dan anderen. Want ik ben echt iemand die op de achtste dag besneden is, precies zoals de wet dat voorschrijft. En ik kan heel duidelijk mijn geslachtsregister nagaan en teruggaan en bewijzen dat ik uit het geslacht van Israël ben. En nog preciezer, ik kan zelfs aangeven uit welke stam van Israël ik afkomstig ben. Ik ben uit de stam van Benjamin. Ik ben dus echt een Hebreër uit de Hebreeën. En als het dan gaat over van wat voor soort Hebreeër, wat voor soort ben je, Jood ben je dan, bij welke categorie, bij welke leer, bij welke school van de Joden hoor je dan? Nou, dan ben ik een Farizeeër. Ik ben nog een rechtzinnige ook. Ik ben geen Sadduceeër die alleen in de vijf boeken van Mozes gelooft en die voor de rest vrijzinnig denkt, maar ik ben een echte orthodoxe rechtzinnige Meashearim Jood, zouden we vandaag zeggen. Een Farizeeër. En dat heb ik ook bewezen. Behalve dus die voorrechten die hij via erfenis, via afstamming heeft, heeft hij ook nog een aantal dingen zelf verworven. Naar de ijver, naar zijn inspanning, naar zijn, ja, zijn dienen van de Heere, naar de wet dan, is hij een vervolger van de gemeente geweest. Hij heeft dat niet maar zomaar met leden ogen aangezien dat daar Jezus van Nazareth was die school maakte en die discipelen kreeg. Nee, Paulus ontvlamt in zijn Joodse ijver, heeft alles gedaan om die gemeente van Christus te vervolgen. En daar heeft hij zijn grote ijver in getoond. En als het gaat over het leven, zijn leven vroeger, nou, dan kan iedereen getuige zijn, maar dan kan niemand een vuile vinger op hem leggen. En dan kan niemand zeggen, Paulus, je doet nou wel net alsof, maar ik weet nog wel van die en die gebeurtenis en ik heb je toen daar en daar wel gezien, waar je toch eigenlijk niet hoorde. En ik heb je toen toch ook wel gezien op Sabbat toen je niet gehoorzaam het Sabbatsgebod nakwam. Nee, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, was ik onberispelijk. Niemand kon mij ergens van beschuldigen. En toen hij zo leefde, ja, toen was hij dik tevreden. En hij meende dat God ook dik tevreden over hem was. En als het erop aan zou komen dat hij een keer verantwoording af zou moeten leggen, dan was hij helemaal niet bezorgd, want dat kwam best in orde. God had zijn leven ook gezien en Gods maatstaven, en daar rekende Paulus natuurlijk ook mee, die zouden wel zo zijn dat de Heer hem overal van zou vrijspreken. Paulus is een trouwe dienaar van mij en van zonde en van schuld is geen sprake bij deze onberispelijk levende Farizeese Jood. Nou, zo was het. En toen heeft hij in vers 7 gezegd, en dat is het laatste gedeelte wat we de vorige keer, zo lang geleden inmiddels, besproken hebben, maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Er is een opmerkelijke, er is een radicale verandering in Paulus' leven gekomen. Het is zo totaal veranderd dat al die winstpunten die hij had en die hij opnoemde, en die hij vroeger ook zo hoog waardeerde, dat al die winstpunten verliesposten gingen worden. En dat hij ze kwijt is geraakt. Kwijt is geraakt. Om iets anders te gewinnen. Om Christus wil. De dingen en de manier waarop Paulus de dingen godsdienstig is gaan waarderen, is zo geweldig veranderd, het is zo omgeslagen, dat wat vroeger winst was, nou verlies is, en wat vroeger niks betekende, nou alles voor hem geworden is. Dat heeft hij in een paar woorden in vers 7 gezegd, en dat gaat hij nu in de verse 8 tot en met 11, met name nader uitwerken. In vers 7 heeft hij het met betrekkelijk algemene woorden gezegd en in de versen 8 tot en met 11 gaat hij erop door, gaat hij erover uitweiden en gaat hij het bevestigen. Door allereerst te spreken over wat het nou betekent om Christus te kennen. En daar geeft hij dan een nadere uitleg van, die kennis van Christus, wat houdt dat nou in? Dan kom je bij vers 10 en 11. Bij vers 9 allereerst, het kennen van Christus, dat heeft hij in vers 8 naar voren gebracht. En in vers 9 zegt hij wat dat dan inhoudt, namelijk daardoor is hij nou rechtvaardig. En wat dat dan in de praktijk betekent, wat dat dan in de subjectieve beleving betekent, dat werkt hij uit in de teksten die ik vanavond niet bespreek, de versen 10 en 11 met name. Wij concentreren ons dus op 8, wat het is, dat kennen van Christus. En op vers 9, wat dat dan oplevert in de eerste plaats in objectieve zin, namelijk, zo wordt een mens rechtvaardig. Ik zei in vers 7, heeft hij het in betrekkelijk algemene woorden gezegd, maar dan moet u eens kijken, als u vers 7 en vers 8 vergelijkt, dan gaat de apostel in vers 8 eigenlijk nog een stapje verder, op twee manieren, dan dat hij in vers 7 gedaan heeft. Hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Moet u eens op de tijd letten waarin hij dat schrijft. Ik heb het schade geacht. Toen op dat moment dat God me de dingen anders liet zien, heb ik het anders echt bezien. Heb ik de dingen die winst waren schade leren achten om Christus wil, in de voltooide tijd, toen. In vers 8 zegt hij het niet in de voltooide tijd, maar zet hij het in de onvoltooide tijd. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Wat ik toen deed, doe ik nog steeds, zei hij. Het is niet alleen iets van het verleden, er zijn zoveel dingen in het verleden die later toch weer gewoon doorgaan. zoveel dingen die een soort opwelling in een mensenleven zijn. Ieder mens kent wel van die opwellingen, van die momenten van goede voornemens en de dingen eens anders bekijken, maar het draagt uiteindelijk geen vrucht. Het gaat weer over. Was dat bij Paulus ook zo? Was dat voor een ogenblik dat Paulus de dingen anders bezag? Nee, hij doet het nog steeds. Wat de Heere toen als een ombuiging in zijn leven gegeven heeft, daar is hij nooit meer op teruggekomen. In die nieuwe koers gaat hij verder. En nog altijd acht hij die dingen die vroeger zo winstrijk voor hem waren, nu schade. Dus hij breidt het uit. Het is niet alleen iets van vroeger, het is ook iets van nu. Het is nog steeds zijn levenskeus. En dan gaat hij op een ander punt ook nog verder. In vers 7 zei hij, hetgeen mij gewin was. En dat slaat terug op de dingen die ik u zojuist nog even noemde, die hij in vers 4 en 5 heeft opgesomd, die verworven voorrechten en die verkregen voorrechten. Die heeft die schade geacht. Dat was zijn gewin. Maar nu gaat hij in vers 8 nog een stap verder, want hij zegt gewisselijk, ik acht niet alleen die dingen, maar ik acht alle dingen schade te zijn. Dus niet alleen zijn fariseer zijn, en niet alleen zijn onberispelijk zijn, en niet alleen zijn vervolger van de gemeente zijn, niet alleen zijn dienen van de Heere toen, in zijn vroegere leven, maar ook wat hij daarna is geweest. Ook dat de Heere hem nu tot dienaar van het evangelie geroepen heeft. Ook dat de Heere hem ingeschakeld heeft in zijn dienst. Ook dat hij uit is gegaan om het evangelie te verkondigen. Alle dingen. Al die dingen, ook de dingen na zijn bekering. Ook zijn roeping, ook zijn arbeid, zijn activiteiten. En alles wat hij op zijn zendingsreizen heeft meegemaakt. Al die dingen brengen hem er ook niet. Die zijn ook tekort als het gaat om de vraag, hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Ook zijn dienaar van het woord zijn, ook zijn arbeid, ze kunnen hem niet redden. En hoe komt het nou dat Paulus dat zo is gaan zien en dat hij het nog steeds zo ziet? En dat hij het zo ver doortrekt? Wel, in vers 7 zei hij dat hij het om Christus wil ging schade achten. Daar gaat hij ook op door. Want hij wijdt daar ook over uit. Wat is dat dan om Christus wil? Wat is die Christus dan? Wat maakt hem dan zo waardevol? Zodat al die andere dingen helemaal verbleken en hun betekenis verliezen. Wel, dan gebruikt de apostel en hij komt eigenlijk woorden tekort. Er zijn eigenlijk, als het aan Paulus ligt, geen woorden in de menselijke taalschat die nou kunnen uitdrukken wat hij in die Christus gezien heeft. De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Je moet dat eigenlijk als een danklied zien. Hier zingt de ziel van de apostel, de uitnemendheid. Ja, wie zal dat nou tot uitdrukking brengen? Wie zal dat nou kunnen omschrijven? Die volheid, die onmetelijke rijkdom die er in de kennis van Christus Jezus is. En let u er ook even op dat die Christus Jezus en zijn naam klonk vroeger als een vloek in Paulus oren. Die naam van Jezus, hij heeft er wat voor geijverd om die naam dood te laten zwijgen. Om de gedachtenis aan die naam uit te roeien. Om de belijders van die naam weg te doen van de aarde. En die naam, die zaligmaker, is nou mijn Heere geworden. Paulus sluit zich erbij in als hij het heeft over voor wie Christus betekenis gekregen heeft. Hij is ook mijn Heere geworden. Hij heeft hem vervolgd, hij heeft hem gehaat. En nu zegt hij met verwondering in zijn ziel, dankzij zijn genade is hij nou mijn Heere geworden. En als de apostel sterke woorden gebruikt, om die winstkant te zien, wat nou voor hem waarde gekregen heeft, uitnemendheid, de alles overstijgende heerlijkheid en rijkdom en alles vervullende volheid van Christus Jezus, die zijn Heere geworden is. Dan kan het niet anders, dan gebruikt hij ook hele krasse, hele sterke uitdrukkingen als hij de andere kant nog eens even gaat beschrijven. Als hij met hoge woorden spreekt over Christus, dan heeft hij het ook over datgene wat vroeger zijn winst was en nou zijn verlies geworden is, ook in de krachtigste termen. Dan gebruikt hij daar een woord dat eigenlijk de totale waardeloosheid ervan aanwijst. Dan gebruikt hij een woord, in de eerste plaats dat woord, dat heb ik schade gerekend, dat zei hij in vers 7 ook, maar dat is voor hem ook nog niet sterk genoeg. Iets wat schade aanbrengt, goed, dat is in ieder geval grotelijks in je nadeel, maar in welke zin is dat nou schadelijk? Wel, zegt de apostel, ik zal er nog een woord aan toevoegen. En dan gebruikt hij een woord dat in onze vertaling vertaald is met drek. Nou, u weet wat drek is. En zo kan dat woord inderdaad vertaald worden, uitwerpselen, wat je in de heimelijkheid kwijtraakt. Het kan ook vertaald worden, zo heeft een andere vertaling het, met vuilnis. En dan moet u dat woord vuilnis opvatten in de zin van dat wat er over is van een maaltijd, wat niemand meer opeet. Wat ook soms oneetbaar is, de botjes van een kip, als je kip gegeten hebt, of de botjes van een carbonade. En dat geef je aan de hond. Zo kun je dat woord ook verstaan. Dat wat voor niemand meer enige waarde heeft, wat alleen maar geschikt is om weggegooid te worden, weggedaan. En Paulus, je zou bijna zeggen, gaat hij niet te ver. Dat hij besneden was, was toch naar Gods bevel. Dat hij onderwezen is in de wet des Heren, dat was toch een zaak waar hij toch ook dankbaar voor mocht wezen. Dat hij opvoeding gehad heeft bij het woord van God. Dat zijn ouders hem niet met de vrije teugel opgevoed hebben. En dat ze gezegd hebben, nou ja, jij moet het later in je leven zelf maar beslissen. Zoals veel ouders dat tegenwoordig doen. Kinderen moeten zelf, als ze later groot geworden zijn, maar beslissen. Je moet ze vrij laten. Nee, nee, het is toch een zegen als een mens opgevoed mag worden. Terwijl de dingen van de wil des Heren hem ingescherpt zijn. Kan Paulus daar zomaar van zeggen, dat is allemaal vuilnis. Dat is allemaal waardeloos. En wat hij dan ook na zijn bekering gedaan heeft, is dat nou allemaal niks waard? Wegwerpelijk. Zijn ijver voor de Heere, zijn liefde tot God en tot zijn dienst. En zijn liefde tot zielen van medemensen. De liefde van Christus dringt ons. Zo heeft hij toch geschreven. Daar kan je toch niet van zeggen dat dat vuilnis is. Als het gaat om de vraag hoe je nou rechtvaardig voor God kunt zijn, is het inderdaad wegwerpelijk. Dan zijn ook onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Niet onze ongerechtigheden. Zo staat het in sommige Bijbeluitgaven. Ten onrechte overigens in Jesaja 64. Onze ongerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Ja, dat is natuurlijk zeker zo. Maar de profeet heeft geschreven onze gerechtigheden. En daarom zegt onze catechismus inderdaad ook onze beste werken. Nou, noem ze eens op, uw beste werken, niet uw goede werken, en niet uw betere werken, maar uw beste werken, in Gods ogen, met de maatstaf van Gods recht gemeten, onvolkomen en met zonde bevlekt. En daarom zegt Paulus, schade, ik kom er niet mee behouden uit. Ik kom er niet mee in rechte verhouding tot God. En daarom, ik moet het kwijt. Als ik daaraan vast blijf houden, als ik daarop blijf steunen, als ik daar een stukje van mijn heil in blijf zoeken en meen te vinden, dan kom ik verkeerd uit. Nou, en hoe komt het nou dat Paulus de dingen zo is gaan zien? Ja, omdat God ze hem zo heeft laten zien. En omdat hij, en ik kom weer terug bij die uitdrukking, omdat hij gezien heeft. En dan moet je zeggen uit de verte. Maar dan heeft hij er uit de verte ook nog zoveel rijkdom, zoveel overvloed ingezien. Dat hij voor zichzelf maar één conclusie kon trekken. Dat moet ik hebben. Die uitnemendheid van de kennis van Christus. En dat gaat hij dan verder uitwerken in dat 8e vers. Hij moet gekend worden. Hem, het laatste woord van vers 8, moet hij gewinnen. Aan hem moet hij deel krijgen. In hem moet hij worden ingelijfd. En dat is meer, je zou dat nog kunnen denken, als het over het woord kennis gaat, dat we dan veel van de Heere Jezus weten met ons verstand. Wij maken dat woord kennen en weten, die Bijbelse woorden, die maken we nogal eens een keer, vullen we nogal eens een keer op onze manier in en dan wordt dat een intellectuele bezigheid. De Heere kennen, ja, dat is dat je veel van de Heere weet. Nee, Paulus snijdt dat af en hij voegt er dat woord gewinnen bij. Kennen en gewinnen. En als ik dan het begin van vers 9 erbij neem, dan is er nog een derde woord aan toegevoegd. Hij moet Christus kennen, hij moet hem gewinnen en hij moet in hem gevonden worden. Wat betekent dat allemaal? Dat hij die Christus niet alleen moet kennen, maar dat hij ook die band aan hem moet hebben. En dat er tot een verbinding met hem moet komen. Dat hij niet, om nou een beeld te gebruiken, zoals een jongen een meisje leert kennen. Maar dat het in die weg van die kennismaking ook nog een keer komt tot een huwelijk. Tot een verbondenheid. Dat het, om een ander beeld van de schrift te gebruiken, ook terug komt dat je op hem gebouwd wordt. Op hem gefundeerd wordt. Aan hem verbonden en om nooit meer van hem losgemaakt te worden. En als ik het dan heb over dat huwelijk, dan denk ik aan de woorden die Paulus in Efeze 5 gebruikt. Dat we vlees van zijn vlees worden. En been van zijn been. Maar als het zover, dat is de consequentie die de apostel gezien heeft, als het zover zal komen, dan moet hij al dat andere loslaten. En dan kan hij met zijn vroegere leven niet meer uit de voeten. En dan kan hij met zijn leven na zijn bekering ook nog niet eens voor God bestaan. Alles, de vermeende vrome werken en de echte vrome werken, alles opofferen ter wille van die ene, wiens kennis zo uitnemend is. Merkt u ondertussen ook, en dat is niet altijd het geval in de brieven van Paulus, maar dat is in sommige plaatsen, zeker ook hier, heel duidelijk het geval. De apostel geeft hier een heel persoonlijk getuigenis. Hij heeft het echt over zichzelf. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van Christus. Mijn Heere, om wiens willen ik al die dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Het is voor hem een persoonlijke zaak. Hij leeft erbij en het leeft voor hem. En als het dan om dat hele persoonlijke gaat, mogen we onszelf de vraag stellen, is het nou voor ons ook een persoonlijke zaak geworden? Om Christus te mogen kennen, om hem te mogen gewinnen, om in hem gevonden te mogen worden. En achten wij in dat licht alles wat tussen Christus en ons in zou kunnen komen, ook schade en vuilnis, wat we graag kwijt zouden willen. Of vertrouwen we toch, en dat is de andere kant, vertrouwen we toch heimelijk misschien ook op wat anders. Nu, dan gaat het in vers 9, ik zei u dat al, over wat de apostel nou als vrucht van dat kennen en dat gewinnen en dat in Christus gevonden worden heeft gezien. Wat is de vrucht daarvan? Allereerst in vers 9 dus. Wat is het in objectieve zin? En een andere keer belevende welzijn hebben we het over. Dat persoonlijke, dat subjectieve, dat onderwerpelijke. Hier is het eerst het voorwerpelijke. Dat is altijd de orde in de schrift. We kunnen niet over het onderwerpelijke spreken, over wat een mens beleeft en hoe hij het beleeft, als we niet eerst over het voorwerpelijke gesproken hebben. En als dat niet duidelijk voor ons staat, dan is alle onderwerpelijk spreken iets, ja, waar je alle kanten mee uit kan. En daar gaan een hoop mensen alle kanten mee uit. Zeker vandaag de dag met die gevoelsgodsdienst. Links en rechts. En vandaag een hele hoop aan de linkerkant, aan de evangelische kant. Allemaal dat gevoelsgodsdienst. En dan is het niet meer, ik weet, maar ik denk, of ik vind, of ik voel, of ik zie het zo. Of ik heb het zo meegemaakt. Nou, maar de apostel heeft de juiste lijn. Eerst het voorwerpelijke. Eerst wat God heeft geopenbaard buiten de mens. Om pas van daaruit ook iets te kunnen gaan zeggen over wat God nou doet in die mens. Want zo doet hij het, dat is zijn orde. Nou, wat is dan datgene wat God buiten die mens doet? Hij zorgt voor rechtvaardigheid. Dat is eigenlijk het centrale woord in vers 9. En in hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid, daar komt het woord weer terug, die uit God is door het geloof. Rechtvaardigheid. Wat is dat? Rechtvaardig zijn, dat betekent dat een mens tegenover de norm die God langs zijn leven legt, voor God kan bestaan. En de norm die God langs uw en mijn leven legt, is zijn heilige wet. Rechtvaardig zijn betekent dat je in overeenstemming met die wet bent. Dat je gelijkvormig bent aan de wil van de Heere. Dat is rechtvaardig zijn. Om het heel concreet te zeggen, zal God van een mens kunnen zeggen dat die mens in zijn ogen, naar zijn normen gemeten, naar zijn heilige wet gerekend, rechtvaardig is? Zal God dat van een mens kunnen zeggen? Dan moet de Heere eigenlijk kunnen zeggen, ik heb deze mens gekend van het allereerste begin van zijn leven af. Zelfs voor zijn geboorte heb ik hem gekend. En ik heb tot nog toe al zijn daden gezien en al zijn woorden gehoord en zijn hele levensloop gevolgd van ogenblik tot ogenblik, toen hij wakende was en toen hij sliep, toen hij droomde. Ik heb elk moment van zijn leven gadegeslagen. En ik ken zelfs de verborgen uitgangen van zijn hart. Wat voor de mensen verborgen is, dat weet ik, want ik proef de harten en ik ken en doorgrond de nieren. En het ligt alles open voor mij. En het is allemaal volkomen in overeenstemming met mijn goddelijke normen. Ik zie geen zonde, ik zie geen afwijking, ik zie zelfs geen geringe afwijking, ik zie zelfs geen verkeerde gedachte, zelfs geen onbewust verkeerde gedachte. Het is allemaal stipt in overeenstemming met mijn heilige wet. Ik vind dit leven van die mens volkomen overeenkomt met mijn bedoelingen. En daarom is hij mijn gunst volmaakt, waardig, en daarom kan hij in mijn gericht bestaan. Als God dat van een mens kan zeggen, dan is die mens rechtvaardig. Pas dan, eerder niet. U zegt, dat is heel wat, dat is ook heel wat. Dat is ook heel wat. En hoeveel het ook is, het is voor iedereen van ons absoluut noodzakelijk. Want missen we dat, dan missen we alles. Missen we deze absolute en volkomen rechtvaardigheid, En kan God van ons niet zeggen dat het in orde is naar zijn normen gemeten? Zelfs al zou de Heere moeten zeggen, er is veel in orde in zo'n leven, maar er zitten een aantal dingen, misschien niet eens in zijn gedrag, maar in zijn denken alleen. Misschien niet eens in wat hij gedaan en gezegd heeft, maar in wat zijn innerlijke leven betreft, wat er op de bodem van zijn hart is, wat niet deugt, als God dat van u en mij zou moeten zeggen, 90, 95, 99, 99,9% van dat leven is in orde, maar dat 10% klopt niet, dan zakken we voor het examen. En dan liggen we onder het gestrenge oordeel Gods. En we zullen eronder verloren gaan ook. En nou heeft Paulus altijd geweten dat hij rechtvaardig moest zijn voor God. Dat hoort ook bij de Joodse religie. Maar Paulus heeft lange tijd gedacht dat dat wel in orde kwam. En toen kwam uiteindelijk een keer de vraag aan de orde, maar hoe kun je daar nou aan komen? En toen heeft hij ontdekt dat hij er niet aan kan komen langs de weg die hij altijd gedacht had. En niet langs de weg waarin hij opgevoed was. En niet langs de weg waarin Gamaliel hem onderwezen had. En niet in de weg waarlangs zijn vader en moeder hem onderwijs gegeven hadden. Hij kan er alleen maar aan komen en dat heeft hij gezien en dat legde hier de Filippenzen uit. En dat is, gemeente, het hart van het evangelie. Hij kan er alleen maar door toekomen door de kennis van Christus. En anders niet. Het is alleen maar een rechtvaardigheid die een mens bezit als hij Christus kent, als hij hem gewint en als hij in hem gevonden wordt. Als hij die verbinding met hem mag hebben, zoals ik zo pas naar voren bracht. En zo wijst Paulus de oorsprong van die rechtvaardigheid aan. Hij doet dat nog eens een keer negatief. Hij had het nog eens een keer. Hij kan er eigenlijk niet genoeg accent op leggen. En die Filippenzen het goed op het hart binden. Negatief zegt hij. Nee, niet. Ik bedoel niet de rechtvaardigheid die uit de wet is. Niet mijn eigen rechtvaardigheid. Niet de manier waarop ik vroeger dacht. Niet de manier waarop de judaïsten denken. Niet op de manier waarop er zoveel in het christendom ook na die tijd nog over nagedacht hebben. Rome, remonstranten en noem ze allemaal maar op. Niet langs de weg waarin ik zelf aan de rechte normen van de Heere en van Gods wet ga voldoen. Niet wat ik verricht heb of nog van plan ben te gaan verrichten. Niet al heb ik een onberispelijk leven waar mijn buurman geen vuile vinger op kan leggen. Van die prestaties is geen sprake meer. Dat is afgedaan, dat is voorbij. Dat telt niet meer voor Paulus. Komt dat? In Romeinen 7 heeft hij dat duidelijk gemaakt. God had hem eindelijk laten zien dat de wet geestelijk is. Paulus had gedacht dat de wet een soort ladder was met sporten waar je omhoog kon klimmen. Iedere keer een stapje verder. Weer een gebod gedaan. Weer de wil van de Heer gedaan. Weer gehoorzaam geweest. Weer nee gezegd tegen de zonde. Weer goed geweest tegenover mijn naaste. Want de Heer vraagt dat ook. Een naaste liefhebben als mezelf. En als je al die dingen nou eens bij elkaar optelt. Je klimt hoe langer hoe hoger. En zo heeft God de wet gegeven. Dacht Paulus. Dacht de Farizeeër. Dacht de Jood. En God liet hem zien. Paulus, de wet is geen ladder. Waar je mee kan klimmen. Maar de wet is een spiegel waarin je moet kijken. En waarin je goed moet kijken. En dan kun je ontdekken niet wat je bereikt hebt en wat je gepresteerd hebt en hoe ver je al gevorderd bent. Maar je kunt ontdekken meer en meer wat je tekortkomt. En waar je in gefaald hebt. En dat liet God hem zien. Hij geeft er getuigenis van in Romeinen 7, zei ik. En God gebruikt daar maar één gebod bij. Het tiende. Ik heb nooit geweten, zegt Paulus, wat dat betekende dat de wet zei, gij zult niet begeren. En toen dat duidelijk voor me werd, toen was ik een schuldenaar aan heel de wet. Toen was ik niet vrij omdat ik nooit een moord gepleegd heb. Toen was ik niet vrij voor God en rechtvaardig voor God, omdat ik nooit iemand verkracht heb. Of omdat ik nooit gestolen heb. Dan heb ik altijd gedacht dat de wet alleen maar met die uiterlijke dingen te maken had. Maar toen God me liet zien, gij zult niet begeren. Oh, wat heb ik toen ontdekt. Dat de wet geestelijk is en veel verder gaat dan de uiterlijke daad van moord en doodslag en al die andere dingen. Zo zegt hij het nog eens een keer negatief. Niet mijn rechtvaardigheid, dat is voorbij. Maar mijn de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Ja, drie dingen zegt hij. Het is een rechtvaardigheid die bij God vandaan komt. Die uit God is. Niet uit mij. Niet resultaat van mijn inbreng, van mijn prestaties. Wat bij de mens begint is altijd waardeloos. Maar wat van God komt. En dat moet ik hebben. Tweede wat hij zegt van die rechtvaardigheid die hij nu nodig gekregen heeft. Dat is dat ze geschonken wordt door God in gemeenschap met Christus. Die door het geloof van Christus is. Hij bedoelt te zeggen die deel wordt, die ons deel wordt door het geloof dat zich op Christus richt. Door datgene wat, op datgene wat Christus verworven heeft. Niet op mijn gehoorzaamheid aan de wet, maar op zijn gehoorzaamheid aan de wet. Niet op mijn veroordeeld liggen onder de wet, maar op zijn veroordeeld liggen onder de wet. En op zijn opgestaan zijn uit de doden tot rechtvaardigheid. Anders gezegd, ik denk aan de woorden uit Jesaja 61, waar dezelfde gedachte naar voren komt. Onder het beeld van een mantel en een kleed, de mantel der gerechtigheid. Als je dat beeld gebruikt, dan moet je erbij denken dat elke draad van die mantel door Christus geweven is. Het is dus een rechtvaardigheid die uit God is. Het is een rechtvaardigheid die ontvangen wordt in gemeenschap met Christus. En het is een rechtvaardigheid die ontvangen wordt, het laatste van vers 9, door het geloof. En zo zeggen sommige mensen dan wordt het toch nog weer een beetje in handen van de mens gelegd. Christus moet het dan allemaal wel doen, zeker. Maar je moet het wel aannemen. Je moet het wel zelf pakken. Je moet het zelf wel willen. Want anders heb je er geen deel aan. God biedt het je aan, maar jij moet het aannemen. Nou, dan wordt het geloof dus toch weer een nieuw werk. Is het zo bedoeld? Wat betekent dat? Dat die rechtvaardigheid uit God is, door de gemeenschap met Christus ontvangen wordt en door het geloof bezeten wordt. Wat betekent dat? Betekent dat dat het geloof dan toch nog weer een stukje menselijke waardigheid, menselijke verdiensten meebrengt? Nee. Waarom heeft God het zo verordend dat we de dingen, de weldaden van Christus, alleen door het geloof deelachtig kunnen worden? Omdat het geloof nou juist datgene is wat precies in overeenstemming is met de aard van Gods werken. Wat is geloof? Een lege hand. Ik hoorde eens een dominee preken. Ik weet niet de tekst zo meer, maar die gebruikte in die preek de uitdrukking: het geloof is een kwestie van een hand omdraaien. Dan zou wij zeggen, ja, en zo bedoelde hij dat natuurlijk ook van, wat gaat hij nou heen? Dat is niet rechtzinnig. Hij zegt, het geloof is een kwestie van een hand omdraaien. Eerst was je zo bezig naar je toe halen, maar je moet de hand leren omdraaien. Je moet leren ontvangen. En geloof is ten diepste niet meer dan ontvangen. En dan hoeft die hand nog niet eens per se een schone hand te zijn. maar het moet wel een lege hand zijn. Geloof, de schrift gebruikt daar beelden voor. Geloof, dat is als een dorstige die water drinkt, maar dat water is door een ander aan hem gegeven. Geloof, dat is net als een vluchteling die een schuilplaats zoekt, maar die schuilplaats is door een ander gegeven. Geloof, dat is net als een vermoeide man die zijn last afwentelt op een ander. U ziet het in al die beelden, daar komt iedere keer weer die gedachte, die dubbele gedachte in. De gelovige ziet af van zichzelf, ziet af van zijn prestaties, ziet af van zijn eigen inbreng. De gelovige ziet alleen maar op het voorwerp van het geloof. Laten we het toch niet misverstaan. Waardoor wordt een mens zalig? Waardoor komt de mens tot behoudenis? Door het geloof, zeggen we, nee. Het zaligmakend geloof. Ja, pas op. Een mens wordt niet zalig door het geloof. Een mens wordt niet zalig door het echte geloof. Hij wordt niet zalig door het meest serieuze geloof. Hij wordt alleen maar zalig door het voorwerp van zijn geloof. Christus. Hij is de enige zaligmaker. En het geloof doet er ook niets aan toe. Voegt er niets aan toe. Het geloof is nooit meer dan een lege hand. En laat die hand dan desnoods ook nog maar vuil zijn. Dat mag. Laat het geloof dan desnoods ook nog maar klein zijn. En laat het geloof ook als een van de beste werken dan toch nog maar onvolkomen zijn. Let u nog even op het verschil van vroeger. Vroeger zat Paulus' hand zo. Hij haalde naar zich toe. Hij verzamelde. Allemaal winst. En nu heeft hij zijn handen leren omdraaien. En nu is het door het geloof van Christus. Bezit ik nou die rechtvaardigheid? U voelde zo pas wel, als het daarop aankomt, op die volkomen, die volmaakte, die in alle onderdelen zuivere gerechtigheid, dan is dat heel wat een mens moet bezitten. En als hij het niet heeft, dan heeft hij het niet. En dan heeft hij God niet, en dan heeft hij Christus niet, en dan heeft hij de zaligheid niet, en dan heeft hij de hemel niet, en dan heeft hij de vrijspraak niet, dan heeft hij niks. We moeten die gerechtigheid hebben. U weet dat we een keer verantwoording moeten afleggen. Dat besef is ons aangeboren. En dat besef dat we een keer verantwoording moeten afleggen, dat wordt ook versterkt naarmate we onder het woord leven en onder het woord opgegroeid zijn. En naarmate het woord iedere keer weer tot ons spreekt en naarmate de Heer dat woord iedere keer weer langs ons geweten legt. Maar wat hebben we nou met dat aangeboren besef van verantwoordelijk te zijn en van verantwoording te moeten afleggen voor Gods rechterstoel? Wat hebben we met dat aangeboren besef gedaan? Wat doen we ermee? Stoppen we het weg? Begraven we het? Proberen we het te ontlopen? Het komt af en toe toch terug. Als je opgeschrikt wordt door een preek, als je opgeschrikt wordt door wat je hoort, als je opgeschrikt wordt door een plotseling sterfgeval heel dichtbij, komt dat verantwoordelijkheidsbesef toch weer een beetje terug. Zijn we nou rechtvaardig voor God? Er zijn mensen die zichzelf snel geruststellen. Er zijn mensen die denken, ja, dat komt wel goed. Ik leef netjes en ik geloof toch. Ja, daar heb je weer de verdienstelijke kant van het geloof. Ik geloof toch. En God zal dat straks ook wel laten blijken dat hij mij in genade aanneemt. Maar is dat onze rechtvaardigheid? Dat is niet de rechtvaardigheid van Paulus. Dat is niet de rechtvaardigheid die uit de wet is. Dat is de rechtvaardigheid die uit de wet is en die hoeft Paulus niet meer. Mag ik u een verhaaltje vertellen? Er was eens een meisje, dat was heel lang geleden, in de tijd dat er nog koningen waren, echte koningen, en dat die echte koningen ook nog gezag hadden en invloed hadden. En er was een meisje dat zo graag eens een keer de koning zou ontmoeten. Maar ze wist wel dat, maar niet, dan moest ze er echt wel voor geschikt zijn. Moest de koning haar ook gewillig toelaten. Toen beloofde iemand haar dat hij ervoor zou zorgen dat als de koning een keer in die streek van het land op bezoek zou komen, dat, dat ze dan geschikt zou zijn om hem te ontmoeten. Hij zou ervoor zorgen dat ze dan een hele mooie jurk zou hebben. En dat ze zo voor de koning zou kunnen worden gebracht. Op voorwaarde dat ze voor hem zou werken. 12 uur in de dag. Nou, omdat ze zo graag die ontmoeting met de koning wilde hebben, nam ze dat voorstel aan, wat het er ook kostte. En ze werkte en ze werkte 12 volle uren per dag. En toen kreeg ze die mooie jurk. Maar die jurk was vuil. En die was door de motten gevreten. Alleen dat zag ze niet. Want die man die haar voor zich had laten werken, die had gezegd, je moet je die jurk altijd bekijken met deze bril op. En hij gaf haar een hele bijzondere gekleurde bril. En als ze die bril op had, dan zag die jurk er zo mooi uit. Dan zag ze niks van al die vodden en dan zag ze niks van al die vuiligheid. Die jurk leek prachtig en ze was helemaal geschikt om de koning te ontmoeten. En toen kwam de koning. En ze was zo blij. En in naar haar oordeel prachtige jurk ging ze de koning tegemoet. Maar toen was ze dichtbij hem en toen hield een van de lakeien van de koning er tegen. En zei, wat wou jij doen? Zo naar de koning? Met zo'n vuile jurk? En ze zei, maar het is zo'n mooie jurk. Ik heb er zo mijn best voor gedaan. Ik heb er jarenlang hard voor gewerkt. En die lakei zei, doe die bril maar eens af. En toen ze de bril afdeed, zag ze het. De vuilheid. De slordigheid. En al haar hoop viel in duigen. Maar de lakei wist raad. Hij zegt tegen haar, ga maar mee. Je wil zo graag de koning zien. De koning heeft de kleermaker in dienst. En we gaan naar de kleermaker van de koning. En jij mag daar een jurk, een goede jurk uitzoeken. En dan zal ik je bij de koning brengen. U zegt, dat is een leuk verhaaltje. Ja, maar zo ging het wel bij Paulus. De duivel zette hem een bril op. De duivel zette hem aan het werk. En Paulus dacht dat hij zo de rechtvaardigheid verkreeg. Een mantel der gerechtigheid waarmee hij voor God kon bestaan. En toen nam God hem de bril af. En toen ging Paulus de dingen anders zien dan die ze ooit eerder in zijn leven gezien had. En toen zag hij zijn lompen. En toen zag hij zijn vodden. En toen zag hij dat zijn beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt waren. En dat hij een ander kleed moest hebben. En het werd zijn hartelijk verlangen, zo schrijft hij aan de Filippijnen, om in hem gevonden te worden. Niet hebbende mijn gerechtigheid, niet hebbende mijn lompen en mijn vodden. Waar ik zo hard voor gewerkt heb in dienst van degene die mijn ogen verblinden. Maar de gerechtigheid die uit God is. Door Christus, door het geloof, is de bril ooit wel eens van uw ogen afgenomen. En heb u het ook wel eens gezien, dat u daar nog steeds voor God staat met lompen en vodden. Zonder de rechtvaardigheid van Christus komen we om. En er is geen tussenweg. Hoe dan? De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Want er is wel zo'n mantel. En er is wel zo'n, mag ik het zo zeggen, zo'n kleermaker. En er is er wel een die elke draad door zijn lijden en sterven geweven heeft. En die hem gratis ter beschikking stelt. Komt, koopt, zonder prijs. En zonder geld. Wijn. En melk, ik raad u dat ge van mij koopt, witte klederen, opdat de schande van uw naaktheid zou bedekt worden. Zo zegt deze kleermaker, koopman, de Heer Jezus Christus. Zover voor vanavond. We zingen Psalm 130, tweede vers. Thank you.
even pauzeren. Ik ben een beetje over mijn tijd heen gegaan, maar ja, misschien bracht de stof wat net. We zullen eens even pauzeren en daarna met vragen verder gaan.
Moeten we nog koffie hebben? Geduldig gewacht tot de laatste dorstige ook wat te drinken kreeg. Ik heb mijn tijd genomen, ik heb u de tijd gegeven. We moeten toch nog even naar de vragen gaan luisteren. Zijn er vragen? Ik heb er één gekregen schriftelijk. Laat ik daarmee beginnen. Bij tijden zou ik met Paulus mogen zeggen, na deze uiteenzetting durf ik het echter bijna niet meer, alle schade en drek te hebben mogen achten om Christus te gewinnen, maar het is in de praktijk soms zo erg ermee gesteld dat het dan niet zo blijkt te zijn. Is het dan een opwelling geweest, of zou je met Paulus mogen zeggen, het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet, en het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Zo is het zo vaak. Een begrijpelijke vraag. Ik heb mezelf eigenlijk gesteld of we dat nou met Paulus kunnen zeggen, of we met de apostel kunnen instemmen, of dat nou ook onze begeerte geworden is. Zo mag ik het dan inderdaad wel verwoorden. Dat is eigenlijk hetgene waar de apostel nou voor leeft, wat voor hem alleen maar waarde heeft om die Christus te mogen kennen. We zullen een volgende keer zien dat, we leven wel zijn, dat Paulus ervan uitgaat, mag gaan, dat hij Christus heeft leren kennen, maar dat hij tegelijkertijd ook beseft dat hij zoveel nog niet van hem weet en dat er nog zoveel meer te leren is, juist vanwege die uitnemendheid van de kennis van Christus. Wel, als de apostel dat dan zegt, kunnen wij dan met hem meekomen? Kunnen we hem dan naspreken en dan echt met het hart? En dan is die vraag, ja, soms dan geloof ik dat ik dat echt zeggen kan, maar een ander ogenblik dan lijkt het er weer helemaal niet op. Nou, waar komt het dan vandaan? Is het dan toch niet echt? Is het dan toch een bevlieging? Is het dan toch, ja, misschien dat ik iets dat ik mezelf wijs maak? Of komt dat uit het feit dat we zo onvolkomen zijn en zo onvolkomen blijven? En dat als je het goede wil doen, zegt Paulus immers ook, het kwade je nabij ligt. Dat laatste is zeker niet onmogelijk. Ik denk dat het niet alleen maar met dat laatste samenhangt, dat nieuwe leven eigenlijk gekenmerkt wordt door die strijd, door die worsteling tussen vlees en geest, tussen datgene wat de Heere in de wedergeboorte gewerkt heeft en wat er dan toch ook nog ondanks de wedergeboorte overgebleven is, het vlees. Vandaar dat de apostel dat in Romeinen 7 zegt, het goede dat wil ik wel en dat is mijn keus geworden en dat is genade, maar er komt zo weinig van om het nou ook echt te doen, om het in praktijk te brengen. Nou, dat kan een factor zijn. En dat is het in het leven van Gods kinderen. En dan zijn ze voor zichzelf vaak ook weer een raadsel. Van hoe kan dat nou? En ik heb toch wel eens dit gezegd. En ik heb dat toch ook wel eens echt gemeend. En nou ben ik weer zo. Het komt niet alleen daar vandaan, denk ik. Het komt er ook vandaan dat het geloof, als dat er dan mag wezen, vaak zo onvolkomen is. Als je de discipelen neemt, die waren toch echt tot geloof gekomen. Die waren toch echt discipelen geworden. Die waren toch echt geroepen. Dat was, ja, afgedacht van Judas, maar die anderen, dat was toch echt. En dat wist de Heere ook, en dat heeft de Heere zelf ook gezegd. Maar bij die discipelen kom je ook die andere kant tegen. Dat ondanks dat ze de Heere hebben leren nodig krijgen, ondanks dat ze de Heere hebben leren volgen, ondanks dat ze een band aan de Heere gekregen hebben, Petrus zegt, tot wie zouden we anders heen gaan? Je kunt zoeken, we kunnen kijken waar we willen en zoeken waar we willen, maar we vinden nergens iemand bij wie de woorden van het eeuwige leven zijn zoals we die bij u vinden. En dan staat die Petrus met zijn belijdenis de Heere toch op een gegeven moment ook weer in de weg. Hoe komt dat dan? Omdat zoveel hem nog niet geopenbaard is. Omdat zijn geloof ook zo klein is. Moet de Heer Jezus dan inderdaad niet vaak tegen zijn discipelen zeggen, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Nou, en dat zal het nou wel zijn en dat zal het nou wel blijven in het leven van Gods kinderen ook. Zodat ze de ene keer, ja, dat hangt van de bediening van Gods geest ook af, dat hangt er in ieder geval heel nauw mee samen, de vrijmoedigheid hebben om te zeggen, ja, misschien niet zo hardop, misschien zou je het ook niet neerschrijven, maar in stilte voor Gods aangezicht in de binnenkamer, daar durf je toch wel eens te belijden. Ja, Heere, wat Paulus daar zegt, dat is uit mijn hart gegrepen. Terwijl je op een ander moment zegt, hoe kon ik het zeggen? En hoe durfde ik het zeggen? Wat moet je nou zien? En dan is de duivel erbij om je op je vrouwelijke kleren te wijzen. Ik denk dat Paulus het, als het erop aankomt, ook niet altijd zo duidelijk gezegd heeft. Dat hij zichzelf ook wel eens tegengekomen is. Als hij Romeinen 7 schrijft, krijgen we inderdaad een ander beeld van de apostel. Hier zou je zeggen, hij leeft maar voor één ding. En dat andere, dat betekent niks meer voor hem. Dat is allemaal afgedaan. Terwijl hij toch zegt in Romeinen 7, en dat goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, zelfs het kwade, dat doe ik wel. Dat is het wat er in het leven van al Gods kinderen zal zijn en zal blijven. Nu ken ik ten dele, dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. Nu zien we door een spiegel in een duistere reden. Dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. Ja, maar het kan wel eens ontmoedigend zijn dat je voor jezelf zegt, nou geloof ik er toch ook niks meer van dat het ooit wat geweest is in mijn leven. En dan zal het er toch op aankomen dat de Heere het opnieuw zegt en dat de Heere het opnieuw werkt. En dat de Heere soms dezelfde dingen gaat herhalen. Gij zult het oude eten, is ook iets wat de schrift zegt. Nu, dat was een schriftelijke vraag. Zijn er ook nog mondelinge vragen? Ja, Van der Laan. Dat kan, als de koffie dan klaar is. Ja. Ja. Ja, hoe zie je zo'n bijbelkring? Ik kan wel begrijpen wat u zegt, hè. Soms dan merk ik dat zelf wel onder het spreken, onder het preken zondags en onder het spreken op zo'n bijeenkomst als deze. Dan ligt er wel eens wat beslag, dan ligt er wel eens wat indruk en dat kan inderdaad heel makkelijk weer weggaan. Dat is een groot gevaar waar de Heer ook voor waarschuwt. Niet waar, je leest in de gelijkenis van het zaad dat de vogels ook komen om het zaad weg te nemen. De andere kant is natuurlijk, die kant wil ik toch ook verdisconteren. Als we hier bij elkaar komen, dan komen we op bijbelkring. Maar dan is er ook een moment, een ogenblik, een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. En ja, dan kunnen er ook wel eens dingen uitgewisseld worden en op zichzelf genomen is dat op zich, ja, is dat ook niet een verkeerde zaak. De vraag is, moet je dat, op welk moment moet je dat doen? Kijk, als het gaat zoals u voorstelt, eerst koffie drinken en dan het een en het ander daarna, ja, dan is de volgende vraag, wat ga je dan daarna, na het vragengedeelte doen? Ja, dat is de vraag. Dan kun je ook nog met elkaar aan de praat raken, nietwaar, en dat is niet altijd napraten over wat er gezegd is. Dat is zo. Dat is zo. En ik weet niet waar jullie het over hebben gehad. Dat gaat me ook niet aan. Ik weet waar ik het zelf over gehad heb met een paar. Ik ben een beetje bijgepraat over hoe het in de afgelopen maanden of afgelopen weken geweest is. Daar ben ik ook benieuwd naar. Hoe het met het jeugdweekend geweest is enzovoort. En dat vind ik ook wel van belang. Wat zei u? Ja. Dat is zo. Ja. Maar ja. Ik weet ook niet hoe je dat op moet lossen en ik weet ook niet of er een oplossing voor is. 8 uur beginnen. Ja. Nou. Ja. Ja, we kunnen het ook zo houden in de zin van, kijk eens, je kunt met elkaar ook praten en dan is het de vraag voor iedereen persoonlijk, waar heb je het over? Ja, dat kan je ook zeggen, waar heb je het over? Ja, dat kunnen we iedereen op het hart binden. Houd daar goed erg in. Ja.
Je kan het beste natuurlijk alleen op een stoel zitten.
Ja.
En naar het kerken met een mooie alleen drinken. Dat is het.
Zo kun je soms ook het beste maar uit de kerk gaan. Ja, ja. Ja, zo is toch? Ja. Ja. Ik heb dat ook wel gehad. Ik bedoel, ik ben niet zo vaak een kerkganger natuurlijk. Ik bedoel, wel een kerkganger, maar anders dan een ander. Maar als ik dan wel eens in de kerk zat, dan ben ik ook wel eens met liefde naar huis gegaan zonder dat ik iemand zag en niet met iemand praatte. Dat kan gebeuren. Ja. Terwijl een andere keer, ja, dan, nou ja, dan ben je weer anders. Ja. Goed. Maar dat is over de gang van zaken. Nou, het onderwerp. Ja. Goed. Goede werken doen.
Ja. Je zegt toch goede werken die de heer wel vast heeft.
Ja. Tuurlijk. Ik zal de vraag herhalen, ja. Alle goede werken zijn toch niet waardeloos in Gods ogen. Er zijn toch ook goede werken die de heer zelf ook goede werken noemt. Laat ik het zomaar even wat samenvatten. Je kunt toch niet zeggen van, nou wat we vanavond gehoord hebben. Dan maar geen goede werken. Als dat dan toch allemaal niks betekent. Als we verder zouden lezen in Filippenzen 3, en dat hopen we dan ook te doen, dan komen we aan het eind een waarschuwing tegen een andere dwaling. Die ook in die oude kerk leefde. Waar de apostel in het begin van dit hoofdstuk tegen waarschuwt, en waar hij dus ook in andere brieven tegen waarschuwt, dat is de dwaling van die judaïsten. Van die mensen die dus verkondigen dat je goede werken moet doen om zo ook een stukje van je zaligheid te verdienen. Je hebt er ook, en dat komen we dan later tegen, en dat vinden we ook als een waarschuwing van de apostel in de Romeinenbrief bijvoorbeeld, dat er mensen zijn die zeggen, ja, als het nou toch alleen maar op de gerechtigheid van Christus aankomt, en als dat nou alles is, dan komt het er ook niet op aan hoe je leeft. De antinomianen, die slaan naar een andere kant door. En die geven niks om goede werken. Laten we de zonde doen, dan wordt de genade alleen maar rijker en alleen maar meer en alleen maar groter. Welke verdoemenis rechtvaardig is, zegt Paulus. Dat wijst hij ook met krachtige woorden af, die andere dwaling. Dus de apostel heeft zeker niet een leer verkondigd die ons zorgeloos maakt. En waarom gebruik ik die uitdrukking? Omdat onze catechismus die gebruikt. Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Welke leer? Die van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in Christus gerechtigheid. Alleen. Als je daar nou alleen op je opricht en als dat nou het hele streven van je ziel geworden is, om in hem gevonden te worden zoals Paulus zegt, nou, dan word je toch eigenlijk automatisch een zorgeloos, een goddeloos mens. Dan ga je er een beetje op losleven. Nee, dat is niet het geval. Waarom niet? Omdat de Heer toch ook in zijn woord heel duidelijk aanwijst dat goede werken door hem geëist worden. Geëist. Het hoort ook bij die rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid die uit de wet is, die uit het geloof in Christus is, dat is ook een rechtvaardigheid die mij dus gelijkvormig maakt aan die wet. Dat is niet alleen maar dat mijn zonden vergeven worden, want dan ben ik nog niet gelijkvormig aan de wet. Als mijn schuld vergeven wordt, dan kan ik zeggen, dan is het verleden goed gemaakt. Maar het heden en de toekomst moet ook goed gemaakt worden. En vandaar dat degene die door het geloof Christus ingelijfd zijn, het kan niet anders, zijn weer woorden uit onze catechismus, die zullen vruchten voortbrengen, werken doen die aan de rechtvaardigheid beantwoorden. Die krijgen een leven van gelijkvormig gemaakt worden, een leven, zal ik het anders zeggen, van heilige wandel. En daarom legt de Heer in zijn woord net zo goed nadruk op het doen van goede werken. Nou heb ik het over de echte goede werken, niet wat wij goede werken noemen. Niet die op ons goeddunken of op menselijke inzettingen gegrond zijn. Maar goede werken die naar de wet van God uit het geloof en tot eer van God geschieden. Die, ja, dat zijn ook alleen maar goede werken. Vruchten van het geloof. En dan ziet de Heer dat in het leven van de zijnen graag, als ik het zo mag zeggen. En dan prijst hij die voorbeelden ook aan in zijn woord. Dan worden ze ook genoemd, Tabitha. Ze was vol goede werken en aalmoezen die ze deed. En de Heere, de Heilige Geest, heeft dat niet voor niks opgeschreven. Dat is er een die God aangenaam is. Alleen Tabitha is daardoor niet zalig geworden. Het is geen stukje van de rechtvaardigheid geworden. Ze heeft het niet op die manier mee met Christus mee verdiend. Als het gaat om de grond van het vertrouwen, dan heeft Tabitha ook moeten zeggen, dan acht ik het schade. Dan geef ik er niks voor. Maar als het vrucht van het geloof is, niet grond van het geloof, maar vrucht van het geloof, dan heeft het waarde voor God. Nou, en dan kun je ook nog denken over de goede werken van de onwedergeborenen. Want de onwedergeborenen hebben ook, ja, tot op zekere hoogte zou je kunnen zeggen, goede werken. Als ze goedgeefs zijn, als ze wat voor een ander over hebben. Dat zijn vruchten van de algemene genade die de Heere toch ook in deze wereld nog schenkt. Al moet je wel zeggen, het lijkt er wel op alsof de Heere dat hoe langer hoe minder doet. En alsof de mensen alleen maar egoïstischer gaan worden. Maar het is er nog. Het is nog geen hel hier op aarde. Mensen is nog niet alleen maar een vijand van een ander en een vriend van zichzelf. Er zijn ook nog dingen waar je dankbaar voor mag zijn in het algemeen. Het maatschappelijke. Nou, daar is de mens gelukkig nog toe in staat. Wij beleiden met onze Dordtse leerregels dat we onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed. Maar tot andere dingen is de mens gelukkig door die algemene genade nog wel wat in staat. Alleen, ja, dat zijn geen goede werken die in Gods boek ook goede werken heten, want ze zijn niet uit een waar geloof voortgekomen. Maar gelukkig zijn ze er toch nog. En je kunt dat ook niet genoeg aanprijzen en er dankbaar voor zijn. Ja. Wie dan, Gerrit?
U zegt, we moeten met een lege hand komen. En u heeft dat ook wel aangetoond door hoe de Heer dat Paulus gedaan heeft.
Ja.
En enigszins ook met dat meisje.
Als voorbeeld dan.
Hij heeft de Heer daar geen groot werk aan ieder om zo te komen met een lege hand.
Ja, ja. Of de Heere er geen groot werk aan heeft om een mens iedere keer weer te brengen, dat hij met een lege hand komt. Ja, dat is zeker. Dat is zeker omdat onze handen altijd verkeerd staan. We zijn altijd aan dat naar ons toe halen. Dat doe je in het maatschappelijk leven, in het gewone dagelijkse leven. Dat doe je in het geestelijke leven ook. En als het over het geestelijke leven gaat, dan begrijp ik dat ook wel, dat een mens dat doet. Want het is nogal wat om van jezelf te moeten toegeven, ik heb niks. Want het is niet alleen maar een hand. Ik heb gezegd, het mag een vuile hand zijn ook, van de Heere. Maar het moet een lege hand zijn. En dat valt niet mee. Om te zeggen dat je niks hebt. Kijk eens, als wij onze kinderen opvoeden, dan voeden we ze op. Nou moet je het zelf doen. Ja. Vader of moeder die strikken die veters, of tegenwoordig met klittenband is dat al wel een stukje makkelijker natuurlijk, maar vroeger dan moest je op een gegeven moment zelf je veters strikken. En dan moest je zelf je lepel en je vork hanteren. En dan moet je zelf je haren kammen. Niet waar? Je wordt er in het gewone leven al toe opgevoed om de dingen zelf te doen. Dat is goed. In geestelijke passen we dat ook toe. En dat zal wel komen omdat we zo ook geschapen zijn. We moesten het zelf doen. Gehoorzaam zijn, niet eten van die ene vrucht, maar de wil van de Heere doen, werkverbond. En dat zit ons in het bloed. En vandaar dat het een hele harde, moeilijke les is om arm te worden. Leeg te worden. En dat kost de Heere veel moeite. Om een mens leeg te maken. En dat zal wel ons leven lang doorgaan. Weet u, als je, zoals Paulus op een gegeven ogenblik bij het faillissement van je leven staat. En als de Heere Paulus neerslaat op de weg naar Damascus. En tegen hem zegt, ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Dan zit hij in één keer in de afgrond van zijn hele bestaan. Want dan raakt hij in één keer alles kwijt. God slaat het hem finaal uit handen. En hij moet ook helemaal bij de hand genomen worden. Hij moet geleid worden. Hij zit er in Damascus. Hij eet niet, hij drinkt niet die dagen. Er is heel wat te overdenken. Dat hele verloren leven van Paulus, dat trekt aan zijn geest voorbij. En het beneemt hem de lust om te eten en te drinken, heeft er geen enkele behoefte aan. En één keer die afgrond, en één keer dat leeggemaakt zijn. Maar dan krijgt hij er wat voor in de plaats. En zo gaat dat in het leven van een mens die door Gods genade bearbeid wordt. Ik zeg niet dat het allemaal zo gaat zoals bij Paulus, dat kan ook gradueel verschillen. Maar dan krijgt de mens er wat bij, dan krijgt hij zijn ervaringen. Dan heeft Paulus een Damascus ervaring gehad. Daar kan hij over vertellen. Dan krijgt hij later dat hij opgetrokken geweest is in de derde hemel. Dan heeft hij nog veel meer dingen. En dan moet hij iedere keer weer ontdekken, en dat is allemaal genade, maar daar ben ik niet rijk mee. Dat moet ik toch iedere keer weer van me afleggen. Ik moet iedere keer weer arm gemaakt worden. Ik moet iedere keer weer leeg gemaakt worden. Nou, omdat dat zo tegen onze natuur is, omdat dat zo helemaal tegen onze instelling is, daarom heeft de Heer er zoveel werk aan. En daarom hebben wij er ook zoveel werk aan. Om het iedere keer weer te ervaren en te beleven en het ermee eens te zijn ook. Heer, ik ben niks. Ja. Nog iemand?
Kees. Als het gaat over onze plicht om te onderzoeken of we in het geloof zijn, dan is er het gevaar dat we ook gaan kijken naar wat u net zegt over wat je hebt meegemaakt en dat het ook zo weinig is op het voorwerp van het geloof.
Ja. Kijk, waar we het vanavond over hadden, dat, ik heb dat ook gezegd, dat is het wezenlijke. Dat is de kern van de zaak. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Johannes 5, 1 Johannes 5, vers 12. En dat is het accent dat de Bijbel zo vaak legt. We zijn er misschien wel wat aan ontwend. En het is misschien wel zo'n beetje in bepaalde kringen algemeen gedachtegoed geworden. Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar dat is zo groot, dat is zo hoog, dat is zo ver, dat is zo onbereikbaar. En we hebben de normen wat verlegd. We hebben de ruif, zo kun je dat dan ook nog een keer mooi zeggen, wat lager gehangen. Nou, ik weet niet of deze ruif echt zo hoog hangt, maar we zijn gaan denken dat die zo hoog hangt. En in plaats van het geloven in Christus, in plaats van het accent op de rechtvaardiging door het geloof in Christus, zijn we, en dat is in onze kringen toch denk ik ook wel het geval geweest, de nadruk gaan leggen op als je maar wedergeboren bent. En als je maar, ja, de merktekenen van de wedergeboorte hebt. Als je dat bij jezelf maar na kunt gaan, en als je ook die ondervindingen maar hebt van dit heeft de Heere gedaan en dat heeft de Heere gezegd en toen is er dat gebeurd. Ja, en daar heb ik toch ook al vast aan gekregen, en daar kun je opteren, daar kun je een lange tijd op leven. Maar dat zijn vaak dingen die, misschien zeg ik het wat erg sterk, maar die de plaats van de Christus zijn gaan innemen. En zo zijn we gewend, althans dat gevaar is er, om te gaan leven uit de weldaden, uit de gaven, in plaats van uit de gever en de weldoener. En ik denk dat het nodig is om dat accent toch steeds weer te leggen, omdat de Schrift het zo legt, dat dat het voornaamste is. Daarmee is niet gezegd dat dat andere van geen belang is. En voor een tijd lang kan de Heere de zijne er ook wel mee onderhouden. Er is niet alleen het komen tot Christus, maar er is ook een weg naar hem toe en naar de kennis van hem. En zoals ik dat een volgende keer dan hoop aan te tonen, de apostel Paulus, die heeft voor zichzelf het ook zo geformuleerd aan de Filippenzen, dat wat hij nou bezit, tegelijkertijd zijn bezit ook nog weer niet is. Het is een hebben en het is een verlangen naar meer. Dus met andere woorden, er zal altijd in het leven van zelfs de apostel Paulus, en dus ook bij anderen die de Heere oprecht vrezen, een groei moeten zijn, een toenemen. Dat is ook een uitdrukking die de Schrift, opdat uw toenemen in alles openbaar zij. En Petrus gebruikt die uitdrukking ook, toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Als we daar maar erg in houden, dat welke weldaad wij ook begeren, wij die weldaad alleen maar kunnen ontvangen in gemeenschap met Christus. En het kan wezen dat dat voor ons onbewust is, dat we die persoon van Christus nog niet kennen, dan nog verleent God hem uit de volheid van Christus, die weldaad, die vertroosting, dat woord wat tot onze ziel spreekt. Het is altijd uit Christus, maar het zal erop aankomen dat we ons dat ook heel goed gaan realiseren, opdat Hij gestalte zal krijgen. En dan kunnen we het niet meer doen met de weldaden. Geef mij Jezus. Ja, vorige maand geen Bijbelkring gehad, dus het mag iets later worden. Ik ben daar toch over mijn slaap heen. Dus. Wie dan nog? Nou, als er niemand is, dan gaan we zingen. Psalm 51. 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Samen uw naam ootmoedig danken aan het eind van deze avond. Danken vooral ook voor uw evangelie, voor dat geweldige, zoals u dat aan de apostel Paulus openbaarde, zoals u dat in zijn leven zo belangrijk gemaakt hebt, dat het alle andere dingen op de achtergrond plaatste en al die andere dingen deed verbleken. Die gerechtigheid die uit God is, die door het geloof van Christus is en die door het geloof ook bezeten wordt. Heren, we hebben gezien dat dat niet alleen maar voor Paulus nodig was, maar dat dat eigenlijk voor elk mens nodig is. En missen we dat, dan missen we niet maar veel, maar dan missen we alles. En daarom, het gaat erom en bind dat op ons hart, heren, dat we de dingen die we vanavond overdachten ook kennen. En dat het aan onze ziel verklaard en geopenbaard is. Wilt u dat geven? U kunt alleen de toepasser zijn van datgene wat we gelezen en overdacht hebben. En daarom bevelen we het aan u aan, Heren. En wij bidden van u dat u het wilt achtervolgen met uw zegen. En dat u het tot een zegen, een onvergetelijke, wilt stellen. Gedenk ons als we van hier gaan. Breng ons veilig op de plaats van bestemming. Waak over ons en vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. Over 14 dagen beleven we welzijn verder.